Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad. En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Welkom iedereen. Vandaag is alweer aflevering 5. En we hebben vandaag hele leuke gasten, namelijk Nirit Pelet, de maker van de documentaire film Moeders. En Jan-Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit. Welkom. Voordat we in gesprek gaan, Julius, zou jij iets willen vertellen over de podcast?
In het algemeen, de hele podcast of deze aflevering in het bijzonder?
Waar jij je geroepen toe voelt.
Nou ja, ik ben heel blij dat we deze gaan opnemen. Want we maken nu een aflevering 5 alweer van deze serie gesprekken tussen kunstenaars en misdaadbestrijders, zoals wij het noemen. Mensen die elkaar niet zo veel tegenkomen, wel vaak met dezelfde dingen bezig zijn, maar vanuit een hele andere hoek. En we hebben natuurlijk een aantal hele mooie afleveringen gemaakt die meer kijken naar de misdaad zelf misschien, of naar de handeling, de activiteit van een individu, van een persoon die ook daadwerkelijk als individu achterna gezeten wordt en over zijn schouder moet kijken. En vandaag hebben we eigenlijk een heel ander onderwerp. Een onderwerp wat meer gaat over een dilemma en een film die eigenlijk zijn licht laat schijnen op het systeem wat de misdaad waar wij het dan over hebben eigenlijk bestrijdt. En ik denk dat zoals kunst kan schuren, schuurt deze film tegen een systeem aan. Wat misschien met de allerbeste intenties door mensen neergezet wordt, maar waar je een vraag over kan stellen. En dat doet deze film. En ik denk dat het heel fijn is dat we daar een gesprek over kunnen voeren en dat we dit platform hebben samen met het Riek om daar met elkaar over in gesprek te gaan van waar die film vandaan komt, hoe Jan-Dirk daar naar kijkt en wat de kracht van deze film is, omdat dat de kracht van kunst is waar wij in geloven.
Zeker. En je hebt het net al even over een dilemma gehad. En het dilemma wat wij in ieder geval uit deze ontmoeting halen is vroegtijdig signaleren van criminaliteit versus stigmatiseren. Nou, daar ga je later alles over horen, want we gaan fragmenten beluisteren, we gaan in gesprek. Jullie gaan vanuit jullie eigen expertise jullie ervaringen delen en delen wat jullie hebben gezien en meegemaakt. Maar even wat informatie over de film Moeders. In Moeders vertellen 4 moeders hoe hun zoon door foute vrienden, een trauma of intimidatie door een bende in crimineel vaarwater terecht kwamen en op de lijst de top 400 werden gezet. Laten we meteen gaan luisteren naar de trailer, want dan weten we waar we het over hebben.
De gemeente Amsterdam heeft 250 politiemensen vrijgemaakt die jacht moeten gaan maken op 600 veelal jonge veelplegers in de hoofdstad.
Dadertjes, slachtoffertjes. De politie weet nu precies welke kinderen welke risico's lopen en waar ze wonen.
Voor mijn zoon was de overgang naar de middelbare school heel heftig. Ik zag dat hij er moeite mee had.
Toen hij begon de puberteit, te weggelopen, niet naar mij te luisteren.
Ik werd gezien in de buurt als een moeder van een crimineel.
Nee, want ik ben verdachte. Ben ik verdachte?
Je doet je best jouw zoontje om goed te doen. Maar als jij op straat, je verliest jouw kinderen.
Zij weten niet dat er ook een andere wereld is. Dit is de wereld voor hun. Gewoon warzone.
Je wordt al heel jong, wordt je toekomst eigenlijk bepaald door hoe de politie met je omgaat.
een film vanuit het perspectief van de moeders. En voordat ik jou een vraag ga stellen, Nirit, ik spreek Nederlands. Jullie moeten kijken wat jullie doen. Maar voel jij je vrij om in het Engels of half Nederlands, half Engels te praten? Op welke manier je goed uit je woorden komt? Waarom wilde jij deze film maken?
Well, it was a process. It was not a decision, you know, made in a minute. But my curiosity is towards technology. I'm a huge technology fan. And I started getting interested in prevention, you know, more from the, let's say, algorithmic perspective. And when I heard about the top 600, top 400, these are both systems which work with a lot of data and, you know, digital data and information about us that is being stored is, it's not a secret. We are all very busy with the impact it has. So I have been looking into how this system works and how do we look in data for a long time. But it's been really a defining moment for me when I think after many years, I met a group of mothers and had a talk with them, and I knew a lot about the data. So I've seen, let's say, the profiles of these families, these kids written in data. I saw them, how they look, let's say, in the city hall, if you'd like, or in the police. And it was a shocking experience because they told me a story I totally knew. It was the right story, but there was a lot missing. And maybe the most scary thing is that they had no idea what they're facing or which system they are in. And that feeling that there is a voice missing in this story, it was a really the drive to say, okay, we have to just record these women and kind of hear the whole story from the receiving side.
Ja, mooi. En je zegt het dus de missende stem of het dat is de stem van de moeders. Of bedoel je dan het menselijke achter die data?
You could say it in general, the menselijk achter the data. But in this case with these women, there was something extra. Also, I know I come from a tradition of hip-hop films and we always kind of try to get the perspective of the boys. There's a lot of mist and a lot of kind of cloud around the boys and what was done to them. And of course, there is something very important about listening to the person who is experiencing it themselves. But maybe it got to do with me growing older. They're boys and I could not find a lot from them. They're young and they don't have any perspective over, you know, the situation they're in. And somehow looking at the mothers, I found a feminine look, an adult look, a storyteller that could tell actually the story from in a much broader perspective over a much longer time. So it was not only the missing voice as the human voice, but also the feminine voice, the kind of second circle around youth criminality, which is not necessarily the boys themselves.
Super interessant vind ik, want je in criminaliteit of misdaad films of het nou fictie is of true crime, je ziet dat vrouwelijke perspectief helemaal niet vaak. Hè? Het is vaak vanuit het mannelijke perspectief en vanuit de tafheid. En dus ik vind het heel interessant. Jan Dirk, je hebt de film ook bekeken.
Zeker.
Wat is jou het meest bijgebleven?
Nee, toen ik hem oorspronkelijk bekeek, de eerste keer toen... je gaat natuurlijk heel erg mee in het verhaal. Je vanaf het begin zie je wat die moeders overkomt. De rollercoaster die hun leven binnenkomt. Ze leggen uit over de ingewikkelde omstandigheden. Ze willen het klaarblijkelijk goed doen voor hun kinderen. Met veel tegenstand in de buurt waar ze opgroeien, waar die kinderen aan overgeleverd zijn in die omstandigheden, thuis ook. En daarnaast dan zo'n systeem wat op gang komt met voor deze hoofdpersonages hoofdzakelijk negatieve gevolgen. Dus ja, de eerste keer dat ik hem zag, ging ik daar wel heel erg in mee en vond ik het heel, heel naar over het algemeen. En was het een voorbeeld van hoe je dat mooi aan het begin zei, dat hele grote dilemma van goede bedoelingen terzijde. Hè. Hier zie je dan, hè, in ieder geval de verhalen die opgehaald zijn door Nirit, een aantal mensen die behoorlijk vermalen zijn. Dus dat doet wel wat met je.
Ja, maar jij kent natuurlijk die andere kant. Want voor jouw werk ben je denk ik vooral omringd door mensen die heel erg op die misdaadbestrijding zitten. En of is
nee,
dat niet
ik zit,
zo?
Ja, ook. Maar je moet je voorstellen, ik bevind mij op het snijvlak van zorg en veiligheid.
Ja, ja.
En volgens mij is dit programma daar ook bedoeld. Hè, dus aan de ene kant heb je de bestrijding van criminaliteit en het idee van repressie.
Ja.
Maar er zit natuurlijk hoofdzakelijk in preventie. En wat jij ook al zei, perspectief bieden,
ja,
aan de gezinnen, aan de jongeren zelf. En in dat verhaal op dat snijvlak van zorg en veiligheid heb je het dan over een integrale aanpak, zoals dat chic heet. Waar heel veel partners bij komen kijken vanuit al die verschillende partijen. Maar neem alleen al het aspect van zorg. Als je dan daarop inzoomt, is het weer een klein stelsel wat het een valt in 24 partners die aan tafel kunnen zitten. Waarvan de een gaat over de voogdij en de ander gaat over de schuldhulpverlening. En die gaat over het feit dat ik kamp met een gedragsstoornis of een lichtverstandelijke beperking. Dus het is heel complex.
Ja.
En ik ben niet van een van die partijen. Ik probeer daarbinnen gewoon te kijken hoe, ja, om het gekscherend te zeggen, een aantal van deze gezinnen zijn zeker ingewikkelde gezinnen. Hè, en die worden wel eens neergezet als multiprobleemgezinnen. Dat is misschien een wat stigmatiserende term. Dus laten we het vooral over families met heel veel complexe, meervoudige problematiek. Maar dat systeem is ook zo'n gezin van heel veel verschillende partnertjes die heel ingewikkeld met elkaar overweg kunnen en onderling en andere belangen en conflicten en soms heel erg op de systemische kant. Dus wij zouden als het ware als integrale aanpak ook een soort systeemtherapie moeten krijgen. Hè, om uiteindelijk te doen waar we voor zijn. Want dat is wel een punt. De achterliggende bedoelingen. Hè, wat men wil, ja, dat is niet om die mensen natuurlijk de verdommenis in te helpen. Dat is om een probleem duurzamer, beter op te lossen.
Ja.
Alleen de vraag is of dit nou de beste manier is. Maar en wat we daarvan kunnen leren.
Ja. En wat is dan, want je vertelt al een beetje, wij doen dit. Maar en wat is precies jouw werk? Hoe ziet een gemiddelde, ik weet niet of dat kan, maar een gemiddelde werkdag voor jou eruit? Wat doe je dan?
Nou ja, ik sta, maar ik heb natuurlijk al heel lange geschiedenis in een aantal van die wijken op basis van onderzoeken. He, dus ik sta in verbinding met de mensen, als het goed is, in de wijk zelf. De professionals die direct met hun te maken hebben. Dat kunnen jongerenwerkers zijn, dat kunnen wijkagenten zijn. Dat kunnen andere mensen zijn die in de directe omgeving met hen werken, iets willen. En de schilder omheen van de gemeente die een opdracht verstrekt, of een gemeente die regisseert, of een OM dat er wat van vindt. Dus dat zijn allemaal partners tot wie ik me verhoud. En een gemiddelde werkdag is er niet echt. Omdat een beetje afhangt van op welk stukje van het systeem ik inzoom. Kijk, nu ben ik heel erg bezig met het jongerenwerk.
Ja.
Omdat ik denk dat het jongerenwerk, en vooral wat ze dan noemen opgeplust jongerenwerk of intensief jongerenwerk, voor deze doelgroep iets is wat nog onwijs in zijn kinderschoenen staat als het gaat om wat moet een gemeente precies vragen, wat moet een organisatie precies bieden. Dus ik stel me vooral nu op naast die partijen. Dus een gemiddelde werkdag nu is naar die wijk gaan, me eerst even heel goed inwerken in die wijk, zorgen dat ze mijn intenties begrijpen en enigszins vertrouwen krijgen in mijn capaciteiten. En dan met hen gaan werken aan een verbeterd programma daar. En met een chic woord noem je dat actiegericht onderzoek, waarbij je steeds evalueert van, oh, werkt dit wel en niet? Hopelijk met een mooi einde en in het ergste geval een rapport wat staat, wat nu weer kapot is aan de machine.
Helder. Laten we meteen naar een tweede fragment luisteren, zodat we een specifiek onderdeel van de film kunnen zien.
Het is alsof hij twee personen was. Aan de ene kant een hele lieve jongen met wie ik een goede band had, die ook gewoon bij mij komt schuilen als hij zich niet op zijn gemak voelt. En aan de andere kant iemand die mij wegschopt. En toen heb ik dus vrijwillig jeugdzorg gebeld van jongens. Hij liep vaak weg en dan kwam hij heel laat thuis. Hij mocht gewoon naar buiten, alleen hij koos ervoor om dat stiekem te doen en mij niet te vertellen waar hij was. Dus ik heb er op dat moment alles aan gedaan om hulp in te schakelen, om een diagnose te laten stellen van oké, is hij nou wel goed gehecht en zo. Maar op het moment dat je hulp inroept, dan is het alsof je eigenlijk aan de overheid vertelt van jongens, ik kan het niet en ik ben geen goede ouder. Terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Nee, je bent verantwoordelijk genoeg om te zeggen ik wil er op tijd bij zijn, help ons. En in plaats van naast je te gaan staan, gaan die mensen dan ook bovenop je zitten.
Ja, Rit, jij hebt contact gehad met deze moeders. En in de film zijn het niet de moeders die je ziet, maar het zijn actrices die de moeders spelen. Dat was volgens mij een heel proces, want je hoort wel de stemmen van die moeders.
Mm-hmm.
Maar het is nagesynchroniseerd. Of Hoe dan? Hoe is dat gelukt?
Yeah, it's again, everything in this film has been a very long process. But with the research money I've got, the first thing I did, which is very unusual, is put them in a room, in a studio, and interview them. And I even remember that the cameraman said, what light do you want? What about background? And I was like, I don't know. I didn't have any visual intuition. I just wanted, but I knew I had to remove them from their environment. I don't know, something about those houses and those neighborhoods, that was like this kind of pile of stereotypes to start with. And I was like, I don't want that. I want to start in a way from a clear frame and kind of draw in. And that's also what their problem is, right? They come with so much context around them. Yeah. Like the minute you see them, the minute you visit them in that neighborhood, in that trouble block where the police always comes, they already kind of come into a picture that's already full of stereotypes.
Yeah.
So anyway, I took them out and I think I really demanded like a day with each in the studio, and there's always those discussions with producers, always very nice, because it's like, no, a 2-hour interview is more than enough. You kill the interview. And I really thought, no, a day, like just.
Yeah.
And it really, in those interviews, I think the two first hours I could throw away because they were full of conspiracy theories and a lot of anger came up and a lot of very specific stories that I almost had to kind of clean it in my head to know how can I make a film out of which filmic moments are there. But what I did in those days is actually construct a kind of evolution, you know, kind of a very chronological story. How do we go from baby to a dangerous young man from your perspective as a mother? Also because I thought that the upfooding angle was the right angle to look at it. They're all very young men, very young people, children. As far as I'm concerned, I'm now a mother of a 15-year-old, I can tell you. It's a child. And there I could identify moments like these that kind of repeated. You know, there were some moments that they all had and there were some things which were very individual. With that material, I started thinking, what's the image? And that was very weird because as a filmmaker, I don't know, every filmmaker is different. But for me, it's normally a very visual medium.
Yeah.
And this time I was really sort of gefangen in a testimonial, in a world of words. And I did not know how could I find the visual for it. But actually, I think it was also Corona. So a lot of things were happening. But a year later, some of the mothers started breaking and they didn't want to be in the film.
Oh.
Because they felt unsafe.
En op welke manier dan voelden ze zich onveilig?
They did not communicate that much.
Oh.
There was an SMS. Which triggered other SMS, you know, it was kind of like a treat, which says a sort of, ik doe niet mee. And then I was sitting and I was thinking, as a filmmaker, especially a documentary maker, I think you're kind of a selfish driver and you go and start buttering people, you know, take them out for dinner, say, it's really good for you. You'll get a lot of, but there was this moment that I thought, I don't know if I want to convince them and I don't know if it's actually safe for them. And I don't know if I want to continue negotiating what I can and cannot film. There's a lot of danger also for the children they're actually talking about someone else.
Yeah.
And that was the moment that I've seen a few techniques. I considered a few things. There's not a lot you have as a filmmaker. You can pixelate people, shoot them from the back, shoot empty houses, slow motion.
Yeah.
But at one moment I was became aware of this technique of lip syncing, which means that you take the voice itself and you let the actress hear it and she practices enough to speak along with moving her lips. And I really thought that this was the right thing to do. Also because I felt, you know, between me and the fiction, I needed the fiction anyway. I needed fiction also because the system is very hard to give a face to. But I wanted to have, as if it was like this process of obstruction where I wanted to hang on to one thing that I could say, this is the real woman. She is still in here. Also because I didn't want to add anything to her words. I didn't want, it was very funny. There were moments we were shooting And Manushka, one of the actresses, would say, oh, but I can say that and that. And I said, you can't say anything. You have no voice. You're stuck to what she...
Yeah.
So that was in that process, we found that this technique to be something that allowed us to what I call inkluren. We had the stories and we had to build the world that I've seen around them while just being with, I've been with them a lot. So I've observed a lot with my eyes. I've seen everything. Things were happening. So that's how we ended in this.
Fascinerend. En heel mooi, want we hadden net al even een gesprek met mensen van de podcaststudio hier. En ze vroegen, hé, maar zei dit dan, ik ken die moeder, die ene moeder. Nee, het zijn actrices, dus dat is super goed gedaan, toch? Jan Dirk, jij zei net, je hebt het over bepaalde groepen mensen die multi... Je wilde dat woord niet gebruiken, maar...
Nou, gewoon het gezinnen met een hele complexe situatie van meervoudige problematiek die ook samenhangt, in elkaar grijpt, deels intergenerationeel, is heel ingewikkeld.
En die ingewikkeldheid, want we kennen misschien allemaal of niet allemaal, de top 600 kennen we misschien. Deze film gaat over de top 400. Die lijst. Kan een van jullie mij uitleggen wat is dat dan precies voor lijst? Je hebt moeders gesproken van kinderen die op die lijst staan of jongeren. Wat is dat voor lijst?
In Jip en Janneke taal.
Heel graag.
Ja, so the top 600 is for people who are called draaidoorkriminelen. So they have been in and out. They have been convicted already. And the top 400 was designed, actually, again, I think from a wish to do something good, to ingrijp earlier. Because you think, okay, by the time they did their third crime, it's really hard to take them away.
Yeah.
From their mentality and their environment. When can we go in before? And I read a lot about the process of making those indicators. When do you go on the list? And one of my biggest critiques is that we never know exactly what are the indicators. It's always a little misty in there and it changes. So it's very hard to be critical for journalists. But indeed, the indicators try to be, let's say that in the last 2 years you have been verdacht one time or two times, or also zorg indicators. So if you move three times from house to house, if you change schools, so there is a mix between zorg indicators, so troubles at home, economic and mental, and crime, let's say, stuff that comes from the justice system.
Ja, dus het kan zijn dat je als jongere of kind niet een strafbaar feit hebt gepleegd, maar dat je bijvoorbeeld wel in aanraking bent gekomen met jeugdzorg. En dat is, zeg ik het goed, dat is al een signaal om, of niet al, dat is dus ook een signaal om iemand op zo'n lijst te zetten.
Ja, de bedoeling is natuurlijk om, want iemand die dus inderdaad later crimineel gedrag vertoont, daarvan is uitermate goed onderzocht en bekend wat nou risicofactoren zijn in het leven van die persoon op jongere leeftijd. Beschermende factoren of het gebrek daaraan of versterkende factoren. Dus de zaken die jij opnoemt, hè, dat zijn, het idee is natuurlijk niet gek om te denken van goh, als dat soort dingen, als je een soort van combinatie hebt van dat soort factoren, als je dat zou kunnen bepalen, want ik hoor jou terecht zeggen van ja, als je dan gaat kijken naar hoe dat precies bepaald wordt, dan wordt het ook alweer een beetje een grijs gebied. Maar laten we even vanuit gaan, gewoon in theorie dat zou kunnen.
Dan
snap ik het systemisch denken, dat je denkt, hé, maar hier hebben we toch een perfect storm van risicofactoren, gebrek aan beschermende factoren, aanwezigheid van versterkende factoren. Die persoon loopt echt een verhoogd risico. Laten we die en dat gezin wat er omheen is in een vroeg stadium helpen, benaderen. Ja. Maar dat is, als je het helemaal van de andere kant bekijkt, sinds ik mijn onderzoekjes mag doen, is het al zo dat de wijkagent, een goede docent, een goede jongerenwerker, die hebben dat systeem niet nodig. Die zeggen jou precies, hè, in de Molenwijk, die en die en die en die kindjes die in beeld komen in groep 6, 7, 10 jaar oud, die vertonen echt overlastgevend gedrag. Die spelen net iets te vaak buiten, weet je wel. En dat zijn de kindjes waarvan de wijkagent zegt, ja, ze zijn nu nog te jong, maar als ze 12 zijn, zijn ze van mij. Dus daar zit een onderbuikgevoel bij de doorgewind. Nou, niet letterlijk van dan zijn ze van mij.
Nee, maar
de wijkagent kan er niet zoveel mee als ze strafrechtelijk minderjarig zijn. Dus hij kan ze ook niet, zeg maar, ja, op een bepaalde manier met een stok achter de deur aanpakken. Nee. Hè? Waar het om gaat is dat ieder vanuit zijn perspectief, de docent, de agent, de jongerenwerker, andere professionals, weten dan op hun onderbuikgevoel, hè, dat zijn de kindjes die dat straks worden. Maar op onderbuikgevoel kun je niet sturen.
Nee.
Dus dan zoek je weer een systeem. Nou, en ergens tussen die twee uitersten, die intuïtie van zo'n goede professional en dit systeem waar jij een film over hebt gemaakt, ergens daartussen zit denk ik iets wat beter zou werken. Maar we kijken nu vooral naar een aantal gevallen waarin dat systeem dan doorschiet natuurlijk.
Ja, maar wel toch los daarvan is het interessant om ook te kijken. Want die signalen, dus die zo'n professional aangeeft, zo'n jongerenwerker of een docent op school en een agent die zegt, vanaf 12 jaar kan ik iets doen. Wat zit daar dan tussen? Of dan kom je op zo'n lijst en dan is het wachten tot iemand de fout maakt? Of?
Ik snap denk niet helemaal wat je bedoelt. Maar er was dus, we hebben het nu over de top 400 lijst. Dat heb jij uitgelegd.
Ja.
Hè? Dat is, dan word je gewoon benaderd. En hoe dat gebeurt, kun jij beter uitleggen.
Ja.
Ik zette daar tegenover dat er dus helemaal aan de andere kant, in dat soort wijken, gewoon mensen zijn die vaak al een veel beter gevoel hebben. En dus ook de false positives, om het maar zo te zeggen. Hè, die zullen daar wat minder snel, zeg maar, bij hun komen. Dus ze weten van, ja, maar die zit in een hele andere situatie.
Ja.
Hè. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk, maar goed, dan kun jij misschien nog even wat toelichten of topvullen, is hoe kom je uiteindelijk binnen bij dat gezin?
Ja. Ja.
Hè, hoe, want hier hebben we dan een moeder die zelf een stapje heeft. Wie komt daar binnen bij dat gezin? Ja, goed, daar wil ik straks nog wel, als we verder zijn gesprek.
Ja, heel fijn. En ik reageerde op jou, omdat inderdaad die lijst, dat is één ding. Dat is dat systeem. En daartegenover zet je de professionals die te maken hebben met diezelfde doelgroep. En die misschien al ook vroeg, die dat systeem helemaal niet nodig hebben. En die zeggen, wij zien al.
Maar ook buiten de top 600 heb je systemen die dus helaas niet altijd werken zoals je zou willen. Ik zit te denken aan een voorbeeld uit een heel andere gemeente, ook een grote gemeente. Zo'n schooldirectrice die dus een tweeling op school heeft, die overduidelijk uit zo'n gezin komen, jonge tweeling, jonge meiden. En die hebben het verschrikkelijk thuis. En school is voor hun echt een rustpunt. De wijk is heel, heel gevaarlijk en thuis is het onveilig. School is echt een rustpunt. En die twee meiden die komen vaak bij haar op de kamer. Zij is blijkbaar zo'n moeder kloekloek directrice die ook dit soort kinderen gewoon een warm plekje geeft. Op een gegeven moment, op basis van die signalen, denk je, ja, nu moet ik toch maar een melding doen. Hè? Een zogenaamde veilig thuismelding. Nou, dan doe je zo'n melding en dan wordt er ergens dus via dat systeem een organisatie gezocht die dus waarbij deze kinderen dan meer moeten gaan vertellen over wat er thuis speelt om een ingang te krijgen in dat huis. Maar die kinderen die worden dan bij zo'n organisatie, en dan is het maar de vraag of ze natuurlijk daar goed ontvangen worden. Deze kinderen sloegen daar dicht. Die directrice wordt vervolgens gebeld door de mensen van die organisatie dat ze niet meer 's middags die kinderen moet ontvangen, omdat ze het gevoel hebben dat die vooral leeglopen nog steeds bij die directrice en niet hun ei kwijt doen bij die organisatie, waardoor die hun werk niet kunnen doen. Waardoor die directrice, snap je, dus dat soort dingen allemaal. Dat is heel ingewikkeld.
En hoe werk je samen? Want je doet het allemaal goed bedoeld en met bepaalde belangen misschien. En
maar de boodschap is natuurlijk voor die directrice die daar met de passie in zit, natuurlijk weer heel raar om te horen van, oh, dus ik mag nu die kinderen niet meer die uurtjes dat ze op school zijn, even die rust en die schouder bieden.
Ja. En in het fragment dat we net hoorden, eindigt het eigenlijk met, die moeder vraagt vroegtijdig om hulp. Ze merkt zelf al, mijn kind, mijn zoon aan de ene kant, is hij dichtbij mij en komt hij naar me toe. En aan de andere kant voel ik ook een afstand. Is er iets met hem? Ik vraag zelf vroegtijdig om hulp en dan geeft ze vervolgens aan, maar in plaats van dat ze naast me komen staan, gaan ze bovenop je zitten.
Ja, mag ik daar heel kort iets over zeggen?
Ja, tuurlijk.
Ik snap haar ervaring.
Ja.
Maar dat is op een andere manier weer generaliserend. Want ik heb natuurlijk ook heel veel voorbeelden dat er dan iets positiefs kan gebeuren. Maar ik begrijp dat haar ervaring dat was. Maar het wordt wel gebracht alsof dat altijd zo is. Daar wil ik wel even melding van maken.
Ja, goed om te zeggen. Ja. En hoe is dat in dit geval bij deze moeder? Hoe is dat hoe ging dat? En
first of all, I'm listening to you and I think some things look very good on paper. And even I, when I learned a lot about the system when Van der Laan was still alive and I was really accepted very nicely in the Veiligheid en Zorg Center in Amsterdam, I was also kind of thinking, oh, but I'm really sorry. The minute you're on the street, you think, okay, it is not working. It's not working the way it looks on paper anyway, that's for sure. And it's a very big mess, and that mess has to do with people. And I have the frustrating feeling with all of them, not only with her, that there is a moment when you ask for help, and for them, the system is one. For you, it's 50 organizations. For them, the system is one. There's the state, and the state is looking at me, and I say, help me. And when they get what I've seen with the kids who come to the top 400, top 600, they were already so disappointed that they don't care, they don't listen. There's another Hulpverlener and another Hulpverlener. They have different names, different faces. I think there's a missed opportunity because the trust between them and the system in a very early age is just totally crushed. And that is something that it's heartbreaking, because the only professional that nobody is asking for their underbauch intuition is the mother, because she's usually being seen as a part of the problem rather than as a part of the solution. And that has to do, I think, with a lot of racism and a lot of patriarchy. You know, you see a woman sitting there and she works two jobs and she maybe doesn't look that great and she talks too much and she's hysteric. And I have the feeling that then from the system side, there is this, it's that kind of family. And those kids, someone is not taking care of them. And in her case, I think she's a woman with an amazing onderbuikgevoel. She's a bit righteous. She can be a little hysteric at times. I would also be if my kid would be in that situation. And I have the feeling that she was not listened to. And I think with a lot of them, that's what I see, that I can recognize that they talk. And that's a little bit what I try to capture in the film, that they talk about not sleeping at night and being extremely worried and not knowing how to navigate the system. And then the system looks at you through this.
Can you tell a little bit, because the film is about the system, what kind of reaction did the system give to the film?
When it came out?
Yeah.
Oh my God, it came out, so it premiered in IDFA.
Yeah.
I also tried to show it to some people before as a sort of, this is not an Anfall, this is a conversation. I also did the research, by the way, with the human rights lawyer, Jelle Klaas, and with Fika Janssen, who's a data researcher, who did her PhD on similar topics. So we also sent the gemeente a month before, not me, them, a kind of a document with what we think is problematic. Generally, the press really took it in, and it exploded in all kind of also articles, which I also thought were a little bit too sensational sometimes. But the reaction was very defensive, very much, no. We're doing it just fine. How can you not see that we're trying to help? Femke Halsma, the mayor, wrote a letter, I think less than a week after, which is 9 pages, which starts with, I stand behind the system. Mm-hmm. We were later on invited, yes, for a talk in Veiligheid en Zorg, but I found it, the intention was to explain to us what we are not seeing, which is that the system is working very well.
How did they try to convince you? When you were there?
When we were there, it was mainly a lot of numbers were thrown because, for a little thing, we thought there were this suspicion that some kids who have not seen a judge are on that list. Then they said, okay, 77% of these kids have seen a judge. Mm-hmm. But that leaves us with 23% which didn't, which I think is still a lot of children. But also even the 77, then Fika sits there and she's a professional. She said, how did you come up with that number? You know, it's so easy to throw numbers. And that's what actually my research is about. That is when you dealing with data, things looks very defined. But when you're dealing with people, it's fungus. It has many sides, and it's hard to describe. But what they described from their side, and I understand it, is that they trust the police, they trust the systems, they know that they have a problem with the connection with the families, which I find heartbreaking, because how can you help families if some of them don't open the door anymore to your help? You know what I mean? So I think they kind of try to defend their. We were very critical on the mix between policing and Zorg, because we believe they should be totally separated. I don't think it's easy to help someone when the police is around, that they're afraid of the police. And they said that they trust the police and that they think that the police will not stigmatize and will not make use of the data that they have access to.
En geloof jij zelf in data voor dit soort... dat is natuurlijk, toen ik de film zag en er niet over nadacht, dacht ik van, wat bij mij ook bleef hangen was van, als je meer weet waarom je op zo'n lijst staat, of waarom je waarom mensen bij jou komen, zeg maar. Dus dat je bewust bent van het feit dat mensen het je uitleggen, zeg maar. Geloof jij in het gebruik van dit soort ja, datasystemen, informatie bij elkaar en daarop zorg verlenen of hulp verlenen? Of hoe kijk jij daar tegenaan? Want dat is natuurlijk... Bedoel, uiteindelijk kun je het ook zeggen, ja, we doen het helemaal niet meer. Maar dat is een beetje... Hoe zie jij dat als expert op dit gebied?
Well, I'm a filmmaker.
Ja,
so.
Filmmaker. Nee, but...
I just like science fiction.
Yeah.
I don't think we have a choice there. I think it's going to happen because we're going to use data. Data is there. Everybody's using it. There's more and more digital data. So I, for example, I have some past, which is locked in some police station in a folder chair in somewhere in a little town in Israel. So you can't find out about. I'm very happy that piece of my past is gone. But today, you know, you press one button and people's past is there.
Mm-hmm.
And they can't run away from what they did when they were 8. Or when they were 12, and they don't even need to have seen a judge. If any note that a policeman made about you is there, and if you're a person of color, sorry, we all know, you mm-hmm. see just a lot more police, so you have much more data. These are things we have to think about and consider what to do with this. It's going to happen anyway. It's not up to us. I think the idea that there will be algorithms and ways of doing risk... The whole risk profiling that is very something everybody's using these days mm-hmm. is something we should think about.
Maar zou je dan bijvoorbeeld, want ik hoor je zeggen over die moeders en er is één onderbuikgevoel die niet gehoord wordt en dat is het onderbuikgevoel van die moeders. Zou het dan een oplossing zijn om met die moeders in gesprek te gaan en of gebeurt dat al? Of hoe kijk jij daar naar? Want jij hebt natuurlijk...
Ja, ik zit inderdaad, ik zit het te luisteren en ik probeer te denken in wat zou wel werken.
Ja. Hè?
En
ja.
Dan denk ik, ga geen wijken noemen, maar ik denk aan een specifieke wijk waar ik nu ook actief ben. En wat je ziet is dat, nog even los van de top 600, hè? Dat ze natuurlijk weten op basis onder meer van data, dit is een wijk die aandacht verdient.
Ja.
Ze zeggen dat altijd gekscherend, alle verkeerde lijstjes. Hè? Dus hoge werkloosheid, noem het allemaal maar op. Oké, prima. Dus dan is het logisch dat je allerlei programma's hebt op gemeentelijk niveau, op nationaal niveau, om gelden naar zo'n wijk te sturen. Hè, leefbaarheidsprogramma's en zo. Dus er komt een enorme machine ook op gang van financiering. Nou, dat is op zich allemaal nog niet zo slecht, maar de vraag is hoe pak je het aan? Nou, als je in die gezinnen wilt komen, ik heb daar gezien dat je dus zag van oké, dus die kindertjes die waar het niet zo goed mee gaat, die sluiten aan bij een specifiek stukje van het jongerenwerk daar. Dat is mooi. Blijkbaar is daar een werker die in verbinding staat en dat is toevallig een werker die ook nog geknikkerd heeft met die moeders. Dus die kent, hè, die komt uit die wijk. Hè, en die, nou, dat zie je vaak met dit soort werkers die op de een of andere manier genesteld zijn. Hè, of zich daar een tijdje ingenesteld hebben. Want je hoeft niet per definitie uit die wijk te komen. Maar die binding is oké, mooi. Ja, dan denken ze, we gaan daar jeugdzorg laten aansluiten. Hè, dus in plaats van dat we thuis ze overvallen van u staat op een verkeerde lijst. Ja. En we gaan nu van alles doen. Nee, we willen daar aansluiten. Maar ja, wat je daar zag in de beleving van deze werker, is dat er dus twee mensen komen, die hebben ervoor geleerd. Maar in de beleving van deze persoon uit die wijk, met die specifieke cultuur ook van die wijk, en dat is niet een etnische cultuur, maar gewoon een cultuur van zo'n wijk. Die zien daar twee mensen komen die eruit zien zoals ik eruit gezien moet hebben in 98... toen ik op het August Allebeerplein kwam. Weet je wel, zo'n vreemde die jou even komt onderzoeken. Weet je wel, het is niet gek dat die jongens daar ook toen tegen me zeiden, kom je doen, weet je wel. En als jij als professional daar, want zo is dat dan beschreven, zo'n houding hebt van, nou, we gaan u even maken bij spreken, hè, dan dat werkt natuurlijk niet.
Nee.
Dus die mensen zijn daar ook weer met pek en veren, zeg maar, de wijk uit gegaan. En dat is een gemiste kans. Want ik denk, als je nog even wat meer moeite neemt en binnen je jeugdzorgorganisatie de personen vindt die uitkomen met dit soort wijken, die affiniteit hebben met deze gezinnen, die voorbij kleur als dat relevant is, of cultuur als dat relevant is, maar vooral voorbij de armoede en de struggles van deze gezinnen kijken naar de mens, en daar een moeder zien die de best doet, en al die dingen wat jij ook met je film probeert te benadrukken, ga ik zo vanuit. Ja, dan als je die persoon hebt en die kan laagdrempelig aansluiten, en die gaat eerst gewoon eens even meekoken, meedoen. En ja, je weet helemaal niet dat Nirit werkt voor jeugd. Dat is gewoon Nirit, die is er ook bij, weet je wel.
Ja.
En op een gegeven moment heb je dat vertrouwen, en dan pel je eens af van, hey, weet je wel. En, want dit was ook een plek, daar kwamen die moeders ook. Dat is ook geregeld. Maar je moet daar een vertrouwen hebben. En dan kun je langzaam, en dan is het, dan als dan zo'n situatie ontstaat, dat die moeder zegt van, hey, wacht even, mijn onderbuikgevoel, het beste onderbuikgevoel, zegt ze zo. Dan is die connectie er, en dan hopelijk krijg je wat het systeem nu meer systemisch probeert te organiseren.
Ja.
Maar dat is dus dat ingewikkelde midden tussen compleet varen op een onderbuikgevoel.
Ja.
Dat gaan we niet doen.
Nee.
Compleet varen op data, ook niet heel verstandig. En ergens daartussen. En hoe kun je daarop sturen, zorgen dat de middelen juist terechtkomen, dat de juiste mensen daar zijn. Dat is voor mij de missie.
En gaat dat dan om, en misschien ga ik nu echt te ver, maar gaat het dan om, moet dan niet de focus liggen op hele goede mensen opleiden in de jeugdzorg, om dat aantrekkelijker te maken, om goede jongerenwerkers te verkoren.
En ook duurzaam, hè? Want wat je nu ziet, ook met veel ZZP'ers natuurlijk in de zorg, is dat ze de hele tijd maar komen en gaan. Dus nog los van wat Nirit ook zei, dat er 24 zitten, hè, wat al niet het vertrouwen wekt bij het gezin, is het ook zo dat jullie is daar volgende week weer is vertrokken, want het is ergens anders leuker. En dan zitten
ja, en het is keihard werken in de jeugdzorg, toch?
En het is keihard werken, maar het snap je? Dus je moet ook mensen het aantrekkelijk maken van, ga nou eens een paar jaar in die wijk investeren.
Ja.
Hè? En wees daar dat gezicht. Nou ja, zo zijn we niet georganiseerd met elkaar.
Nee.
Hoe je dat terugkrijgt, heb ik het antwoord nog niet op, hoor. Maar het zijn denk ik wel belangrijke dingen om met elkaar over na te denken.
En die risicoprofilering vanuit... want dat is natuurlijk waarom we deze film ook bespreken. Van, die film gaat over een bepaald onderwerp. Die zien we allemaal. Of niet, ik bedoel niet allemaal, maar die zien bepaalde mensen. Er wordt over geschreven, er wordt een gesprek over gevoerd. Bij mijzelf, ik weet zelf ook niet of ik op... Misschien sta ik ook wel op bepaalde lijsten waar ik me niet bewust van ben.
Je?
Nou ja, dat weet ik niet. Ja, goed, je weet het nooit, zeg maar. Dus de vraag is een beetje van, hoe denk jij, hoe zie jij dit over... Want het gaat natuurlijk over die top 600 en de top 400. Het gaat niet over mensen die niks hebben... Of in ieder geval, de top 600 gaat zeker over jongens die dingen hebben gedaan, die daar terecht zijn gekomen door bepaalde omstandigheden. Hoe merk je dat zelf in jouw werk? Want jij doet natuurlijk onderzoek met jongens, je praat met mensen. En die menselijke maat is natuurlijk wel iets waar we heel veel over spreken, van hoe die soms snel kwijtraakt. Maar die data, daar zit ik toch een beetje mee van, hoe denk jij zelf dat een rol gaat spelen? Hoe zie jij die toekomst daarvan, van die data?
Nou, ik denk op dezelfde manier zoals jij die vraag net beantwoordde. Je kunt er niet omheen. He, want het is stuurbaar. Je kunt erop sturen. He, je zoekt houvast. En zeker binnen zo'n onwijs complexe integrale aanpak, waar je allemaal eilandjes hebt die met elkaar op de een of andere manier straks een landje of een gezin moeten vormen, zoals ik die vergelijking trok aan het begin, is dat heel erg een houvast. Weet je wel? Dus dat gaat niet weg. En tot op zekere hoogte is het idee erachter ook functioneel natuurlijk. Want het is wel het meeste, tenminste de essentie ervan, is gebaseerd op wetenschap. Is onderzocht. Hè, dat zijn, totdat er nieuwe inzichten zijn, zijn dat factoren die een rol spelen.
Mm-hmm.
Maar als je alleen daarop stuurt en vooral ook voorbij gaat aan wat jij net beklemtoonde, hè, dat wie werkt, dan gaat het niet werken. En wat ik ook ingewikkeld vind, is dat ik denk dat je een heleboel, als je niet in die wijk zit, dan mis je ook een hoop. Want er staan sommige jongetjes wel op die lijst, maar sommige jongetjes en meisjes ook niet.
Nee.
En als je daar een tijdje zit, dan weet je, dan zou je misschien een checks en balances kunnen doen op dat lijstje. Dan zeg je, je moet niet die hebben, je moet die hebben. Weet je wel, maar die blijft lekker uit de wind. Want die jongetjes die op jullie lijstje staan, dat zijn dan beïnvloedbare kinderen. Hè? Maar degene die weet wie die een paar schoenen moet geven of makkelijk voor zijn karretje moet spannen, die je echt eruit wil trekken en dan een heleboel kinderen makkelijk leven geeft, die staat denk ik niet op dat lijstje.
En denk je dat, want dat is natuurlijk ook iets wat in deze film naar voren komt, wat ik voor mezelf daaruit haal, is die vertrouwen van, ik weet niet eens dat ik op een lijst sta. Ik sta opeens zit op een lijst. Er is al weinig vertrouwen. Mm-hmm. Hoe denk je dat je dat, hoe je dat zou kunnen vergroten? Denk je dat deze film daar, heeft die daar, speelt hij daar een rol in dat vertrouwen? Of is het eerder dat het vertrouwen?
Ja, hangt er een beetje vanaf. Kijk, als je, deze film is uitgekomen op het ITVA.
Ja.
En ik neem aan dat je ook mensen hebt uitgenodigd die betrokken waren bij die film met die gemeenschap. En die hebben dat gezien en die hebben daar misschien een stukje erkenning aan beleefd. Dus dat is dan tot op zekere hoogte helend. Maar je ziet dat er ook een trouwens begrijpelijke reactie is, hè, vanuit de gemeente.
Mm-hmm.
Dus de vraag is of dat dan, hè, of het zeg maar ook duurzaam helend is, zeg maar. Ik denk dat het goed is om een stukje erkenning te geven. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is of je daar nou komt omdat je op een lijst staat of omdat er andere redenen zijn, hoe je die boodschap brengt. En dat die, dat je eigenlijk, hè, dat het gezin wat zo, want dat wil ik ook benadrukken. Terwijl die gezinnen natuurlijk het vertrouwen in het systeem hebben verloren en de volgende hulpverlener staat 10-0, 20-0 achter als hij daar binnenkomt, is het wel zo, dan moet ik denken aan Diana Sarjou van de Moeder is de Sleutel. Die heeft ook zo'n heel verhaal, maar dan meer vanuit de top 600, als ik me niet vergis. En uiteindelijk komt daar dan een hulpverlener die die achterstand weet in te halen en toch weer met haar die stapjes kan zetten, weet je wel?
Mm-hmm.
Dus dat vind ik de interessantste vraag, is wie is die persoon die die achterstand inhaalt, die dat systeem heeft opgebouwd blijkbaar, of hoe daarmee omgegaan is door collega's, andere instanties, dat vertrouwen heeft op weten te bouwen, toch de hulpbronnen, want die zitten er wel achter. Ik bedoel, het gaat wel om schuldhulpverlening. Het gaat wel om gedragstherapie, cognitieve tippen, weet ik veel wat zo'n persoon allemaal kan gebruiken om verder te komen het leven. Wie is die persoon? En dan kom ik bij jouw punt. Die persoon moeten we, nou, die willen we natuurlijk liefst klonen. maar die mensen moeten we gaan opleiden en duurzaam verbinden aan onze aanpak. En dan ben ik iets minder beducht op de lijstjes, want dan weet ik of het nou van een lijstje komt of een andere manier. Zo'n persoon komt daar uiteindelijk binnen.
Mm-hmm.
En de mensen voelen zich gezien en gehoord en geholpen.
Ja, I think I understand what you're saying and I agree with a lot of it, but I think the problem lays elsewhere. But the problem lays at the target, at the what these programs are trying to do and how you evaluate them at the end. At the end, you evaluate it by saying, did we get youth criminality up or down? Mm. Did we bestrijd criminality or not? I would like a program that says, I want to help people. I don't care who they are. I don't care. So I have the feeling we are not going to help the kid who is going to drop out of school and who is going to, by data, become homeless. We're going to help the kid who might commit a crime. No. We know where the areas are. There is no need to go and be. I think the minute you start risk assessing an individual and targeting him as an individual, you go wrong. If there's police involved, there has to be a way to look at people who are failing, or I don't even say the word, who are having a lot of difficulty in the zorg, not through the lens of criminality. There is something wrong. My fear is that in the broader picture, and these are the women I have seen, and that's why I try to kind of portray their lives with much more beauty and care and away from the stereotypes is to look at them and not see already criminality on the horizon, but see someone who's struggling. And I think if we see as criteria for criminality all kind of, difficult socioeconomic conditions, then we're going to look at poor people as potential criminals. That's where we're going. And I'm very scared of that. I have the feeling that there has to be much more compassion and much more forgiveness that is somehow it's not baked into this unpack. And I had it with many, especially with the police, when they said, we want to help. And I thought, as a mother, if two policemen knock on your door and tell you that your son, who's 12 years old, is on a list, you're not feeling helped. You're freaked out. It's not exactly kind of a, hey, what can we do for you? It's kind of, you're in trouble, miss, and mm-hmm. your kid is in trouble also. So something in the, while I think I've met a lot of amazing people in this road and a lot of people who really want to help, but I have the feeling that you have to zoom out from the anecdote and all these little stories because they are very difficult and look at sort of where are we going as society and are we not building a kind of a ghetto around certain neighborhoods and, you know, with and looking at them through the lens of criminaliteit.
Mm-hmm. That I agree because het Nederlandse woord recidieve vermindering, dat is natuurlijk het kernwoord geweest. Mm-hmm. Hè? En dan wil ik daar altijd graag een slogan tegenover zetten in mijn presentatie. Zeg ik nou, het gaat mij vooral om betekenisvermeerdering. Hè? Die, mm-hmm. die kindjes, want ik kijk dan vooral naar de kindjes die betekenis moet krijgen in dat leven. Dus dan wil je een andere lens. Een lens op inderdaad iemand die... want die straat is natuurlijk super aantrekkelijk voor een aantal van de kinderen. Juist om die betekenis te vinden die ze elders noden missen. Hè, op straat en op social media. Dus daar moet je iets tegenover zetten. Hè. En ik vind dus ook persoonlijk de Scared Straight programma's, waar we er nu ook een aantal van zien hebben, waarbij we dan denken, nou, dan gaan we investeren. Gaat het ook weer over criminaliteit? Door ervaringsdeskundigen voor de klas te zaten vertellen hoe verschrikkelijk de gevolgen zijn van criminaliteit. Nou, los van dat wetenschappelijk niet werkt, want jongetjes denken alleen maar aan pannenkoek. Ik kan het beter. Is het ook weer een verhaal over wat niet? En we hebben een verhaal nodig over wat wel. En dat verhaal leent zich voor dat perspectief van jou om daar anders naar te kijken. Dat gezegd zijnde blijft het een probleem dat je te maken hebt met partners uit het zorg- en veiligheidsdomein. Dus je moet balanceren. Je moet ook de politie, ook het Openbaar Ministerie, ook onder het huidige bewind van het Openbaar Ministerie, die vooral op zitten van onze voornaamste taak is straffen. Daar moet je dus de hearts and minds van dat eiland winnen voordat je die transitie maakt. Dus hoe wij denk ik, of tenminste hoe ik het gevoel heb dat ik anders kijk, is dat op het moment dat je uitzoomt, zie je allemaal eilandjes. Je moet al die eilandjes afzonderlijk gaan overtuigen. Wat dat het in hun belang is om op de manier zoals jij voorstelt te gaan kijken en handelen in gezamenlijkheid. En dat is een monsterklus. Maar dat is volgens mij de klus. En dat betekent dat je dus in eerste instantie, hoe gek dat ook klinkt, mee moet gaan met een veiligheidspartners die zegt, hè, van het is vooral voor ons zaak dat het hier veilig is in de buurt. Criminaliteit omlaag, geen overlast meer. Hè, dat je die daarin moet begrijpen waar die vandaan komt. Ja, en dan moet je ze gaan meekrijgen. En dat betekent, om nog even aan te sluiten bij jouw punt van, dan hou ik op hoor. Ja, ja. Met het punt van etnisch profileren. Ja, dat betekent soms een extra uitdaging. Hè? En dan helpt het om maar een voorbeeld te noemen, de witte politieagent weer even te laten voelen dat hij ook in 84 naar Sjiske de Rat heeft gekeken, Danny de Munk. Die gewoon iets dichterbij voelde misschien dan een aantal van de kinderen die nu in die armoede zitten. Weet je wel? Ja, maar geloof me, die mensen, en ja, ik weet niet of dat anekdotisch is, maar ik kom zoveel in die wijken dat soort mensen tegen, dat ik dus een soort van heel hoopvol gevoel heb van het kan wel. En dat, ja, dat wil ik daar een beetje tegenover zetten. Ja. Voor wat het waard is.
Ik vind het ook een beetje deprimerend. Of tenminste, dit is mijn persoonlijke. Dus ik zie zo'n groot probleem ineens. Ook door En ik weet niet of ik dat als host, of dat verstandig is om te zeggen. Maar ik zie heel erg de aanpak en de goede bedoelingen. En tegelijkertijd heeft die film moeders me ook enorm geraakt. En ik snap de reacties vanuit, als je een ambtenaar bent en je bent met deze problematiek bezig en je denkt, ja, maar we willen juist die criminaliteit omlaag brengen. En je ziet ook heel gepassioneerd Van der Laan vertellen van, ja, maar het gaat om de criminaliteit omlaag brengen, die cijfers. En ik snap dat heel goed, want dat is sowieso beter. Maar als ik jou, Nirit, hoor praten, denk ik ook, ja, ik ben opgeleid jongerenwerker en of sociaal werker. En ik, ja, mijn hart gaat ook daarnaar uit. Maar ik snap ook, dat moet ook behapbaar zijn. En dat moet ook uit te voeren zijn. Alleen als die, ik denk de hele tijd, wie gaat dat doen dan? En welke mensen heb je daarvoor nodig? En hoe groot is het probleem dan wel niet? Als jij zegt, ja, maar als we goede mensen hebben en goede mensen in de jeugdzorg en die, waar die wel in dat gezin gaat koken. En dan denk volgens mij doe je het,
en daarom denk ik, geloof ik ook in wat we hier doen. Omdat je het uiteindelijk met z'n allen. De overheid kan het niet in zijn eentje doen. De kunstenaar kan het niet in zijn eentje doen. Nee. De journalist, de wetenschapper niet. Dus we hebben allemaal een bepaalde rol te spelen. Maar ik denk wel dat als het systeem gezamenlijk een bepaalde richting uitgaat, zeg maar, dan is het soms heel moeilijk om daar nog vragen over te stellen en om daar kritisch over te zijn. Of om daar in ieder geval kritische vragen over te stellen van, waarom doen we dit eigenlijk?
Nou, dat lukt Nirit wel.
Maar daarom denk ik dat het goed is dat je kunstenaars hebt en journalisten en wetenschappers die daar toch net zo goed met een andere bril naar kijken. Maar je doet het uiteindelijk. Nirit heeft deze film denk ik ook gemaakt omdat ze wil dat de wereld een stukje beter is als ze de wereld weer verlaten, als ze ooit grijs en oud is.
Nou ja,
weet je?
En vooral ga ik vanuit. Ja, maar vooral dat je zegt dat gesprek dat je daarmee aan wil wakkeren. En als de reactie daarop verdedigend mm-hmm. is, dan is dat juist niet wat je wilt. Dus je maakt iets waar je misschien wel van gaat stijgeren, want je denkt, cijfers, criminaliteit gaat omlaag. Ja. Maar het zou veel interessanter zijn om te zeggen, oké, ik schrik van jouw film, want we werken hier heel hard aan en er is echt een probleem. Maar kom maar aan tafel. Vertel maar, hoe dan? Wat zie jij dan in die wijken? Want we hebben jongerenwerkers rondlopen, we hebben jeugdzorg, we hebben justitie, agenten op straat in die wijken. Maar misschien is dit perspectief van de kunstenaar mm-hmm. het perspectief dat we nodig hebben om te kijken waar, of is dat onze blinde vlek? Of kunnen wij jou uitleggen, zodat jij misschien, toch dat kan ook, misschien dat jij jouw blinde vlek. Maar ik mis zo de. Mm-hmm. Die verbinding is daar. Want je zegt, er zijn 40 organisaties die bezig zijn met die wij. Maar inderdaad, de kunstenaar en het gesprek en.
I think we also have a hand in it as filmmakers. I mean, I love the genre crime series. But it's every time told from the same perspective. It's every time, again, a male perspective, a male director. You always have to be kind of cool in streets. And I'm like, can I? I also want to do a crime theory. Maybe from another perspective. You know, crime is not an island. Mm-hmm. And sometimes in some of those series, I feel it looks like an island, as if there's nothing else happening around it. And I would have really liked to kind of bake the impact of so little story on the family, or that it's told from another perspective, in order to, I think it's almost impossible for someone in the system to get these women to tell what I got them to tell in a day. Mm. Almost impossible. Because the amount of trust, I think it even has to do with the fact I'm talking English, I belong nowhere, I was totally on their side. The trust is full. And I'm clever enough to kind of take out of their story what, and I thought, okay, it's almost service to then roll out that story, clean it from stereotypes. I think the biggest thing for me was, how do you shoot the Belmer so it doesn't look like the Belmer? Mm-hmm. Because as a foreigner, I thought the Belmer, when I came there for the first time, my first impression was, so many trees, this place is so green.
Yeah.
And it really took me time and a lot of, you know, kind of correction from other people to understand, no, it's dangerous and it's this and it's that, you know, all these stereotype. And then I had to really work with my cameraman and say, can you make it green? There's one instruction. Make it a place where people live. Make it residential. It's a huge place with a lot of beautiful architecture and a lot of public spaces. And don't make it, you know, don't kind of lock on those two guys who are fighting at the corner. Don't hide them also. But it's also a place with a lot of families. And these are the things that I think we as filmmakers can sometimes, you know, try to provide something only we can provide. Mm-hmm. Again, this is a story that it will be a really difficult for someone from, also because someone from the system normally has an hour to speak to someone, and then, you know, they have to go. So I think it's also for us filmmakers to kind of think, which image are we providing over crime, because we have been a very big part of making it, glorifying it almost.
Ik ben wel benieuwd, hè? Misschien zet ik je voor het blok. Maar dit gesprek, is er iets? Want we hebben het over bruggen bouwen, we willen werelden samenbrengen. We willen mensen die normaal misschien niet aan tafel zitten bij elkaar brengen. Is er iets uit dit gesprek? Je hebt heel veel verschillende perspectieven. Je beweegt je in verschillende werelden. Maar heb je iets opgestoken, vind ik zo stom. Maar heb je een nieuw perspectief? Of is er iets gezegd waarvan je denkt, hey, maar dit is interessant misschien om mee te nemen? Of nou, zover hoeft het niet eens te gaan. Maar snap je wat ik bedoel?
Nou, ik denk twee dingen. Ik denk dat het heel belangrijk geweest is voor mij om nog eens heel nadrukkelijk te horen, hè, over die data en jouw perspectief daarop, om gewoon een check op je eigen denken. Snap je? Want ik af en toe dan, zeker in dit gesprek, niet een soort van halve positief op ben en een heel negatief onderwerp. Maar dus dat is goed en goed voor mijn eigen denken en ontwikkeling. Maar wat ik ook interessant vind, is het aspect van de kunst. Hè, ik doe daar zelf niet zoveel mee. Ik heb twee films laten maken door een documentairemaker, om een deel van die tussenverhalen te vast te pakken. Maar moet je nagaan de fout die ik daarbij gemaakt heb. Een van die verhalen was Soldaten van Oranje. Die jongetjes noemen zichzelf soldaten. Dus ik dacht van, nou, dan gaan we dat eens even omdraaien. Want die buurt is zoveel meer. Ik zie vaak in zo'n gemeenschap heel veel hulp en pro-sociaal gedrag. Soms heel herkenbaar pro-sociaal gedrag. Ik ga boodschappen halen voor de zieke buurvrouw. Soms pro-sociaal gedrag wat mensen niet helemaal kunnen plaatsen, maar wel pro-sociaal is. Namelijk, ik geef jou mijn laatste stukje hash, want je bent gestrest. Ik wilde dat vangen. Ik wilde laten zien dat die jongens van betekenis willen zijn. En die documentairemaker, dat is ook een hele goeie. Die was naar die wijk gegaan. Maar mijn vrouw ging bevallen van het tweede kind. Ik was er zelf niet bij. Hij was afhankelijk van mijn netwerk daar. Hartstikke leuk filmpje opgeleverd. Ook nog een stukje documentaire met een van die jongeren die echt zijn levensverhaal vertelt. Prachtige beelden. Maar wat ik helemaal niet meer bij stilstond, dat waren allemaal figuren met een Marokkaanse achtergrond. Ik heb dat filmpje laten zien op een themadag. En Raja Alouani, een van de beste jeugdhulpverleners van Nederland, trekt me aan mijn oren. Hij zegt, jongen, Dirk, je gaat dit filmpje nooit laten zien. Ik zeg, waar heb je het over, Raja? Het is toch mooi geworden? Kijk wat ze zeggen, wat ze doen. Hij zegt, ja, maar je ziet het niet meer. Maar je reduceert jeugdcriminaliteit tot een Marokkanenprobleem. Jij van iedereen. Oh, wow. Weet je, dus De kunst heeft de kans om het goed te doen, maar de kans ook om het heel erg verkeerd te doen. Dat filmpje heb ik ook nooit meer laten zien. Hè? Maar ik popel om nog een keer een project te hebben, een kunstzinnig project, waarbij die ruimte, die tussenverhalen zo indringend in beeld komt, dat mensen niet alleen de mensen gaan zielig gaan vinden of spannend gaan vinden, maar vooral ook mensen vinden waarin ze zichzelf gaan herkennen. Dat ze door al die lagen heen diezelfde drive gaan herkennen. En ja, dat lijkt me te gek.
Ja, mooi. Heel mooi. En dat lijkt mij ook te gek. Sowieso meer kunst. Voor maatschappelijke vraagstukken en problemen. En we zijn bij het einde gekomen van de aflevering. Tenzij jullie echt nog heel graag iets willen zeggen, iets kwijt moeten.
Ja, me.
Ja, doe.
Ik
zag het al.
I just think it's we lose ourselves sometimes when what I find in the whole policy making, and again, I'm not a policy maker, but I have the feeling that there is what I learned in this film when I listened to these women and when we worked together so much to try to make a portrait of a person and indeed try to create a little bit more closeness between the viewer and what you see, to kind of realize, you know, these are teenagers, this can happen everywhere. But maybe the biggest thing I learned that is really, that I find really painful and that I would like to kind of bring up, is that we are always two things. We're never one. Yeah. We are the victim, we are the daughter. It's a rolling door. And with that piece of compassion, we have to look especially to people who are very young, because what I've now know a few years after the film is that they all wake up, not all, but most of them wake up at the age of 23 thinking,
yeah,
what have I done?
I want a life.
So it's really, I think if that understanding can be very clear and very real as the data, that we can consider people's view or their life story as factual as data, so that they are all taking part of the story.
Mooi. Prachtig slot van deze aflevering. Een heel fijn en een heel goed gesprek, vind ik. Ik heb er veel van opgestoken. En ik hoop dat er meer verbindingen zoals deze zullen zijn. Want het was van tevoren ook een beetje spannend, toch? Wat voor gesprek gaat dit worden? Maar ik wil jullie echt bedanken voor het eerlijk aan deze tafel zitten en het openstellen. En dank jullie wel. En de luisteraar en kijker, of kijker, bedankt dat je tot het einde bent gebleven. Heb je genoten van dit gesprek? Abonneer je dan. Geef ons sterren, heel veel sterren. En plaats hele leuke, gezellige, lieve comments. Er volgen namelijk nog meer afleveringen. Stuur het door naar iemand waarvan je denkt, oh, dit is interessant, dit moet je horen. Deze podcast werd je aangeboden door Riek Amsterdam Amsteland en gemaakt door Wat We Doen in samenwerking met filmmaker Julius Ponte tegenover mij en ikzelf, Sherilyn Adriaans. Heel graag tot een volgende Tussen Kunst en Misdaad.